Trade Center. We noticed flame and an awful lot of smoke from one of the towers. It appears as though something has gone into the World Trade Center.
Yes, he hit in building number one.
The other building.
Yes, he blew right into it, so building number two is now burning.
September 2001. 9/11, een datum om nooit meer te vergeten. Wat staan deze indringende beelden ons nog goed voor de ogen? Wat een ravage, wat een verwoesting is aangericht. En wat een impact heeft deze schokkende gebeurtenis op het wereldgebeuren gehad. We praten over de tijd voor 11 september, over de tijd na 11 september. En direct na deze ramp werd een groots opgezette reddingsactie op touw gezet om wel mogelijk zoveel mogelijk mensen te redden, levend onder het puin vandaan te halen. Een rampenplan trad in werking, voor zover hier een rampenplan voor was. Wie had deze ramp voorzien? Wie had met zo'n aanslag ooit rekening gehouden? De Twin Towers, de trots van Amerika, ze zijn er niet meer. Twee prachtige, ingenieuze bouwwerken met de grond gelijk gemaakt. Het heeft even geduurd, maar al gauw ging er stemmen op dat er iets nieuws op die plaats moest komen. En er werd een prijsvraag uitgeloofd voor de architecten om met ideeën te komen, om ze te motiveren. Om iets in de plaats van deze Twin Towers te kunnen stellen. Er moest aan wederopbouw gewerkt worden, want deze ramp moest in de herinnering vervagen. En de stad moest in zijn glorie hersteld worden. Iets nieuws zou op de plaats van de ramp komen. Werk in uitvoering. Het thema van vanmorgen. Werk in uitvoering. Toen God de wereld schiep, had hij speciaal de mens op het oog. De mens was de kroon op de schepping van God. De eerste mens, Adam, wordt geschapen door God. Hij wordt uit God geboren, op onnavolgbare wijze. En deze mens, deze eerste mens, Adam, was de meest intieme vriend van God. Met hem wandelde God in het paradijs. Ze waren vrienden van elkaar. Adam was de naaste medewerker van God. Hij mocht het paradijs tot ontplooiing brengen. Als eerste mens trad Adam de wereldgeschiedenis binnen. En niet heel veel later werd ook Eva door God geformeerd. In Genesis 1 lezen we de versen 7 en 28. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dat was de opdracht van God aan de mens. Een prachtige tijd was het. Het was schitterend. Want er was een volmaakte harmonie tussen de mens en tussen God. De schepping was niet het eindproduct, nee, ze was slechts het begin. Want God had een prachtig koninkrijk op het oog. Een koninkrijk waar vrede en gerechtigheid zou heersen. Een koninkrijk waar de grondwet in één woord geschreven kon worden. En dat woord is liefde. Alle aspecten van dit koninkrijk, het sociale, het maatschappelijke, het politieke, het godsdienstige, zou beheerst worden door de liefde. God wilde echter dat de mens ook zelf voor dit koninkrijk zou kiezen. God gaf de mens de mogelijkheid om voor hem te kiezen. Om te kiezen hem te gehoorzamen en hem lief te hebben. En God legde de mens één gebod op, één gebod slechts. Eén voorwaarde, stelde God. En overtreding daarvan zou de dood betekenen. Dan zou deze schepping niet meer eindeloos zijn, niet meer volmaakt. En dat gebod dat God gaf aan de mens luidde, niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Toen vond er in zekere zin een terroristische aanslag plaats, die ook daar een einde maakte aan alles wat mooi was. Want de grote tegenstander van God, de Satan, infiltreerde in de levens van ons mensen. De Satan verleidde Adam en Eva door hen voor te houden dat ze niet wisten wat ze zouden missen als ze niet van die vruchten zouden eten van die prachtige boom. Want die vruchten die hangen daar toch niet voor niks aan die boom, toch? En zo gebeurde het dat Adam en Eva daarvan gingen eten. Omdat de Satan een idealistisch plaatje voorhield aan hen. En hoe goed herkennen wij dat? Hij houdt ons een prachtig plaatje voor. Idealistisch, heel mooi. Maar het is een leugenachtig plaatje. En het oorspronkelijke prachtige plan van God is in duigen gevallen, omdat de mens voor zichzelf koos. De mens overtrad het gebod van God en het was een regelrechte ramp. Indirect is 9-11 daar een gevolg van. De zonde. De zonde zorgde ervoor dat God niet meer tot zijn bestemming kon komen, niet meer tot zijn doel met de mens en met de wereld. Heftig was het voor God, maar ook heftig voor ons mensen. En nu was de keus aan God. Stopte God met bemoeien met de mens? Of had God ook een plan achter de hand? Een plan van herstel, een herscheppingsplan. En God zei dank, God had zo'n plan. God wilde een actie op touw zetten zoals we gezien hebben in Amerika. Een wederopbouwplan, werk in uitvoering. Ongeveer 4000 jaar na de ramp, voor ons een hele tijd, was de tijd gekomen om het plan van God in werking te stellen. God greep toen op onnavolgbare wijze in. En ik wil met jullie die verzen lezen uit Lucas 2, de verzen 8 tot 11. Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld overnachten en op de wacht zaten bij de kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst. Maar de engel stelde hen gerust. Wees niet bang, zei hij. Want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren. Christus de Heere. De boodschap van de engelen aan de herders, bekendgemaakt. De engelen die zich bewust waren dat met deze geboorte van de Messias, van Christus de Heere, het herscheppingsplan van God in werking trad. De engelen die zich ervan bewust waren dat dit het grootste reddingsplan was wat ooit is gepresenteerd. Ze zeiden ook, ik breng u groot nieuws, het mooiste nieuws. Zulk nieuws was nog nooit aan de mensen gebracht, maar dat werd nu aan de herders verkondigd. Daarna kwam er een grote engelenmacht, kunnen we lezen in de Bijbel. En de engelen hebben ervan getuigd door op indrukwekkende wijze te zingen, ere zij God in de hoge. En zo greep God in op een magnifieke manier in de geschiedenis van de mens. En de geboorte van Jezus Christus heeft onze jaartelling bepaald. Want we spreken van de tijd voor Christus en na Christus. Kun je nagaan wat een impact dit heeft gehad. De mens bracht de dood in de wereld. Daardoor kon God niet tot zijn doel komen. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, herstelt wat de mens heeft verspeeld. Jezus bracht het leven voor alle mensen. God had een herstelplan en Jezus kwam om dat plan uit te voeren. Werk in uitvoering. Het herstelplan van God bestond eruit dat Jezus kwam om zijn leven te geven vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. De Zoon van God herstelt wat de mens heeft verspeeld. En Jezus bracht het leven voor alle mensen. God had het herstelplan. Jezus kwam. Jezus, hij moest zijn leven geven. En toen kwam dat hele herstelplan van God even onder grote druk te staan. Want op het moment dat Jezus vlak voor zijn lijden en sterven stond, werd het hem even te veel. Die nacht in Gethsemane, toen hij bad, toen hij bloed zweette. Toen vroeg hij aan de Vader of hij de opdracht terug mocht geven. Vanwege zijn angst voor de pijn van het lijden. Voor de angst om van God verlaten te zijn. Om de zondelast van de wereld te dragen. Vroeg Jezus dat. Gelukkig kon Jezus ook nog zeggen: niet mijn wil, Vader, moet geschieden, maar uw wil. Wat zal het de Vader, gemeente, aan het hart gegaan zijn om dat verzoek van zijn Zoon om ons te moeten weigeren? Jezus diende de weg te gaan en hij wilde dat ook toen de Vader dat verzoek van hem niet inwilligde. Maar God stuurde wel een engel om zijn Zoon te voorzien van alle kracht die hij nodig zou hebben de komende uren en de dag die daarna kwam. Alle kracht kreeg Jezus om het herstelplan van God te volvoeren, dat dat plan niet in duigen zou vallen. Dit is zo'n kleine passage in de Bijbel, maar met een enorme diepte. En Jezus heeft het plan volbracht, volledig. En het kruis was het belangrijkste en meest wezenlijke onderdeel van dat plan. Jezus gaf daar zijn leven voor ons. Hij herstelde alles wat door de zonde kapot gemaakt was. En wat het eind van Gods herstelplan leek, toen Jezus stierf, resulteerde in een nieuw begin. Want Jezus stond op uit de dood. Dat werd het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het begin van nieuwe en herstelde levens. Lees maar mee uit 1 Petrus 1, vers 23. U hebt een nieuw leven gekregen. Niet door geboorte uit uw ouders. Aan dat leven komt een einde. Maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God. Die door de levende Christus zijn woord tot ons spreekt. Wedergeboorte betekent herleving. Herschepping. Van een leven zonder God naar een leven met God. Een leven onder zijn zegen. En opnieuw kunnen mensen in harmonie met God leven, omdat de weg naar God geopend is door Jezus. En zo is de eerste fase van dat herscheppingsplan van God is voltooid. In New York, om daar nog even op terug te komen, is het werk ook voltooid. In 2014 is daar de nieuwe toren gereed gekomen. Hij werd de Freedom Tower genoemd. Nu noemen ze het One World Trade Center. Het kapotte oude is daar voorbij. En het nieuwe is gekomen. Wij, als kinderen van God, hebben in het hier en nu een nieuw leven gekregen. Weliswaar in een nog gebroken wereld. Maar dit veelomvatte plan, dit omvangrijke werk in uitvoering, zal tenslotte uitmonden in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de vrede en harmonie tussen God en de mens in alle facetten compleet hersteld zal zijn. Er is hoop. Dan zal Gods oorspronkelijke plan in zijn totaliteit gerealiseerd zijn. Over wat wij nu allemaal in het leven meemaken, waar we doorheen gaan, is nog niet het laatste woord gezegd. Want God heeft het laatste woord. Hij schrijft het laatste hoofdstuk van onze wereldgeschiedenis. Het hoofdstuk, kun je wel zeggen, dat al onze dromen in vervulling doet gaan. Want al het oude, zegt God, zal verdwenen zijn. En het nieuwe zal komen. Een nieuwe tijd zal aanbreken. En daar staat God garant voor. Hij is de Alfa en de Omega. Begin en het einde. Genesis is het boek van het begin. De oorspronkelijke betekenis van Genesis is boek van de geboorten. Scheppen is geboren doen worden. En een geboorte is een openbaring. Ik zeg dit even met nadruk, want jullie kennen het woord baren, baring wel. Als ik daar het woord open voor plaats, als twee afzonderlijke woorden, dan krijg je een openbaring. En dat is het moment dat het kind geboren wordt. En zo hebben de boeken Genesis en Openbaring hebben veel raakvlakken. Want Genesis is het boek van het begin. Het boek van de schepping van de hemel en aarde. Daar is God de schepper. Maar in Openbaring lezen we over God als de herschepper van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die toekomst, die wordt letterlijk beschreven in Openbaring 21. En dat is geen sprookje dat ons voorgespiegeld wordt, maar dat is echt realiteit, het is werkelijkheid. God heeft altijd gedaan wat hij heeft beloofd. In het verleden, in het heden, en hij doet dat ook in de toekomst. En we gaan met elkaar die woorden lezen uit Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel, de tegenwoordige aarde waren er niet meer. En ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Ze zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. Hij zelf zal bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen verdriet, geen rouw of pijn. Want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is. En hij die op de troon zat, zei: ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf het allemaal op. Want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Het heeft zich allemaal voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Deze prachtige woorden uit Openbaring, die ons tot hoopvolle christenen maken, die ervoor zorgen dat de verwachting in ons toeneemt van dat nieuwe dat God gaat geven. Als deze woorden realiteit zijn, geliefde gemeente, dan heeft God alles hersteld. Alles hersteld wat was ontwricht doordat de mens in de zonde viel, van God vervreemde. Dan is het weer volmaakte harmonie. Nu nog niet. Wij leven in harmonie met God. Maar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die staat op het punt te komen. Een hersteld koninkrijk waar de liefde weer de boventoon voert. En dan is God met mens en wereld tenslotte toch tot zijn doel gekomen. Zal het werk in uitvoering afgerond zijn, net als in New York. En bij God is dat in overtreffende trap het geval. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, dat is niet een woonplaats voor een select gezelschapje mensen. Nee, dat is bedoeld voor alle mensen. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde is toegankelijk voor iedereen die in het geweldige feit gelooft dat Jezus Christus, de Zoon van God, gekomen is naar deze aarde om voor mijn, voor jou, voor uw zonde te sterven. Die het werk van God volbracht aan het kruis. En ieder die dat gelooft, is welkom in dat nieuwe koninkrijk van God. Dan zullen wij de bewoners zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En Gods plan dat hij al vanaf het begin van de schepping voor ogen had, wordt tot een goed eind gebracht. En dan zal er een indrukwekkend, een imponerend moment komen waarop de lof aan God toegezongen wordt. Dat gebeurde toen de geboorte van Jezus aangekondigd werd. De herders luisterden. Maar het gaat opnieuw gebeuren wanneer het nieuwe koninkrijk begint. En dan zal de lof tot God gezongen worden. En wij zullen dan niet alleen luisteren, maar wij zullen meezingen. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. En ik wil graag met jullie dit lied gaan zingen en ik vraag jullie om daarbij te gaan staan. Dan zingen we Ere zij God in de hoge. Zitten hoor. Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Woorden van weinig waarde in deze tijd van onbehagen, van onvrede en eigenbelangen. Of zijn deze woorden een bede, een liedje van verlangen naar de nieuwe eeuw, waar koe en kind, slang, lam en leeuw eensgezind samen zijn, waar alle pijn en verdriet vergeten zijn. Daar klinkt het lied als een lieflijk refrein. Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Woorden van eeuwige waarde. Geen onbehagen, onvrede of eigenbelang meer. Voor altijd en zonder meer voor goed verleden tijd. Een nieuwe monarchie waar de Heer der Heren in onvergane glorie voor eeuwig zal regeren. Amen.